Gemeente, wij lezen het woord des Heren uit de brief van Paulus aan de Filippenzen, het eerste hoofdstuk, de versen 1 tot en met 14.
Paulus en Timotheus, dienstknechten van Jezus Christus, al de heiligen in Christus Jezus, die te Filippi zijn, met de opzieners en diakenen. Genade zij u en vrede van God onze Vader en de Heere Jezus Christus. Ik dank mijn God zo dikwijls als ik uw gedenk. Allen tijd in al mijn gebed voor u allen met blijdschap het gebed doende. Over uw gemeenschap aan het evangelie van de eerste dag af tot nu toe. Vertrouwende ditzelfde, dat hij die in u een goed werk begonnen heeft, dat voleindigen zal tot op de dag van Jezus Christus. Gelijk het bij mij recht is, dat ik van u allen dit gevoel, omdat ik in mijn hart houde, dat gij beide in mijn banden en in mijn verantwoording en bevestiging des evangelies, gij allen, zeg ik, mijn genade mede deelachtig zijt. Want God is mijn getuige, hoezeer ik begeerig ben naar u allen met innerlijke bewegingen van Jezus Christus. En dit bid ik God, dat uw liefde nog meer en meer overvloedig worden in erkentenis en alle gevoelen, opdat gij beproefdet de dingen die daarvan verschillen, opdat gij oprecht zijt en zonder aanstoot te geven tot de dag van Christus, vervuld met vruchten der gerechtigheid, die door Jezus Christus zijn, tot heerlijkheid en prijs van God. En ik wil dat gij weet, broeders, dat hetgeen aan mij is geschied, meer tot bevordering van het evangelie gekomen is, alzo dat mijn banden in Christus openbaar geworden zijn, in het ganse rechthuis en aan alle anderen, en dat het meerderdeel der broederen in den Heere door mijn banden vertrouwen gekregen hebbende overvloediger het woord onbevreesd durven spreken.
Gemeente, het woord des Heren voor de verkondiging van het woord, voor de prediking, vinden we voor dit uur in de Filippense brief, het eerste hoofdstuk, gedeelte wat we gelezen hebben, en dan daarvan de versen 12 tot en met 14. Filippenzen 1, vers 12 tot en met 14. En ik wil dat gij weet, broeders, dat hetgeen aan mij is geschied, meer tot bevordering van het evangelie gekomen is, alzo dat mijn banden in Christus openbaar geworden zijn in het ganse rechthuis en aan alle anderen, en dat het meerderdeel der broederen in de Heere door mijn banden vertrouwen gekregen hebbende overvloediger het woord onbevreesd durven spreken. De gemeente, er bestond een bijzondere band tussen de apostel Paulus en de gemeente in Filippi. Bijzondere band die gelegd was door de Heere zelf. U weet, Paulus is gebruikt door de Heere om die gemeente te stichten. Dat is op zichzelf genomen al langs een hele wonderlijke weg gegaan. Paulus was niet van gedachte om naar Macedonië over te steken. Dat lag niet in zijn plan. Maar de Heere heeft het aan Paulus duidelijk gemaakt. U weet dat in dat nachtgezicht, in dat visioen in Troas. Toen hij de Macedonische man aan Paulus liet verschijnen, die hem bad: kom over in Macedonië en help ons. En daaruit heeft Paulus samen met zijn reisgenoten besloten dat de Heere wilde dat ze over zouden steken naar de andere kant van de Egeïsche Zee. En dat ze daar ook in die onbekende wereld het evangelie zouden gaan verkondigen. En toen is dat geschied, we vinden dat beschreven in het 16e hoofdstuk van de Handelingen. Toen is dat geschied dat daar in die Romeinse stad in Macedonië, waar voor het grootste deel Romeinen woonden, het evangelie gekomen is en toen heeft de Heere dat evangelie ook voor die en gene en op de duur voor velen ten zegen gesteld. Lydia was daarbij, de stokbewaarder was daarbij en niet alleen Lydia maar ook haar huis en niet alleen de stokbewaarder maar ook zijn huis. En zodoende is die gemeente daar gesticht en Paulus heeft daar altijd door een bijzondere band aan gehad. En niet alleen werd de band gevoeld van Paulus' kant, ook van de kant van de gemeente van de Filippenzen werd gevoeld dat er een nauwe verbondenheid en een hartelijke liefde was tot de apostel. Dat blijkt bijvoorbeeld, als ik u even dat bewijzen mag uit de schrift, uit het vierde hoofdstuk van de Filippenzen brief, waar de apostel in het eerste vers zegt, zo dan mijn geliefde en zeer gewenste broeders, mijn blijdschap en kroon staat alzo in de Heere geliefden. Hij noemt ze tot tweemaal toe geliefden, geliefde en zeer gewenste broeders, mijn blijdschap en kroon, wel dat zegt wel iets. En dat de Filippenzen een bijzondere band met Paulus hadden en een bijzondere betrekking op de apostel hadden, dat blijkt wel uit het feit dat zij in een zekere ongerustheid omtrent het lot van de apostel een uit hun midden, met name Epafroditus, naar Rome hebben gestuurd om namens hen de apostel te bezoeken. Want in Filippi hebben ze gehoord wat er zoal met de apostel gebeurd is. En ze hebben gehoord dat hij gevangen genomen is. En dat hij een tijd lang gevangen gezeten heeft. Ze hebben gehoord dat hij daarna op transport gesteld is naar Rome. En wat hem tijdens die zeereis wedervaren is. Dat hij maar ter nauwe nood aan de dood ontkomen is. U weet de geschiedenis. Handelingen 27, 14 dagen zware storm op de Middellandse Zee en tenslotte schipbreuk. En dankzij Gods bijzondere zorg over Paulus en heel de allen die aan het boord van dat schip waren, zijn ze allen in dat noodweer toch gespaard gebleven en zijn ze aangekomen op het eiland Malta. En daarna is Paulus toch weer verder op transport gesteld naar Rome als een gevangene. En nu verblijft hij in Rome en is hij zijn vrijheid kwijt. Wel nu de geruchten daaromtrent zijn in Filippi bekend geworden. Ze zijn met ongerustheid vervuld. Hoe zou de apostel het maken? Hoe zou hij al die wederwaardigheden hebben doorstaan? En ze zenden Epafroditus naar Rome om zelf bij Paulus te gaan informeren. Ze sturen hem niet met lege handen. Maar ze hebben in Filippi een inzameling gehouden. De een gaf dit en de ander gaf dat. En zo heeft deze Epafroditus het een en ander mee mogen nemen om dat bij de apostel te brengen. We vinden dat ook in het vierde hoofdstuk van deze brief terug als de apostel daarover schrijft. Wel nu Epafroditus is in Rome gekomen, heeft Paulus gevonden, heeft hem de vragen van de gemeente Filippi voorgelegd. Heeft hem ook dat geschenk wat ze in Filippi voor hem bijeengebracht hadden overhandigd. En Paulus haast zich nu om een brief te schrijven aan de gemeente in Filippi. Om hen gerust te stellen, om de vrees die er bij hen is weg te nemen. Om hen duidelijk te maken dat ze niet ongerust over hem behoeven te zijn. Hij schrijft een brief om hen te bedanken voor wat ze voor hem gedaan hebben en voor wat ze hem gegeven hebben. En hij schrijft een brief om hen tenslotte ook te onderwijzen in de dingen van het Koninkrijk Gods. Wel nu op een van die aspecten uit de brief van Paulus aan de Filippenzen willen we vanmiddag letten. En met name op dat gedeelte wat ons vertelt dat Paulus alles doet om de onrust in de gemeente van de Filippenzen weg te nemen. Door iets uit zijn eigen leven te vertellen. En dan zegt hij, en daar komt het eigenlijk op neer, dat is de hoofdzaak, die later door hem ook in verschillende onderdelen uitgesplitst wordt. Dan zegt hij in het 12e vers, dat wat er met hem gebeurd is, dat heeft geen nadeel opgeleverd voor het Koninkrijk der Hemelen en voor de gang van het evangelie. Dat is niet schadelijk geweest, Dat dachten ze misschien in Filippi. Paulus is gevangen. Paulus leidt schipbreuk. Paulus zit in Rome weer gevangen. Wat moet er nou terechtkomen van het evangelie? Zijn mond is gestopt. Hij kan niet meer vrij in en uit gaan. Hij kan de gemeente niet meer bezoeken. Hij is gebonden of wie weet wat meer. Dan zal de zaak van het evangelie schade leiden. Maar Paulus zegt, broeders, dat is niet het geval. Ik wil dat gij weet, broeders, dat hetgeen aan mij geschied is, dat de dingen die me overkomen zijn, mijn gevangenneming, het verhoor in Caesarea, het verblijf in de gevangenis 2 jaar lang, omdat die stadhouder onrechtvaardig mij behandelde, die schipbreuk, dat aankomen op het eiland Malta, dat transport naar Rome, het nu vertoeven in de gevangenis alweer enige tijd, dat hetgeen aan mij geschied is, meer tot bevordering van het evangelie gekomen is. Al die dingen die mij overkomen zijn, ze hebben de zaak van het evangelie geen schade gedaan. Integendeel, ze zijn tot bevordering van het evangelie gekomen. Het woord is er niet door gehinderd, maar het woord heeft er voortgang door gekregen. En zodoende vindt de apostel Paulus geen enkele reden om te klagen. En zodoende hebben ze in Filippi, zo laat hij hen weten, ook geen reden om te klagen. En ze behoeven evenmin ongerust te zijn, want waar gaat het om? Dat het woord zijn loop hebben. En dat de Heere zijn werk met zijn woord zal kunnen voortzetten. En dat dat woord in de wereld tot zegen zal zijn. En dat door woord en geest de Heer Jezus zijn gemeente zal kunnen verzamelen. Dat is gebeurd, zegt Paulus. Wel nu, wat zou ik dan reden hebben om te klagen? En wat zou u, Filippenzen, dan reden hebben om ongerust te zijn? Wat met mij gebeurd is, heeft de zaak van het evangelie bevorderd. Nou, bekijkt Paulus het nou niet een klein beetje te optimistisch? Is hij niet een beetje te luchthartig? Het is toch geen geringe zaak dat hij, de grote heidenapostel, zijn vrijheid kwijt is. Het is toch geen geringe zaak dat de vijanden van Christus kerk maar denken te kunnen doen wat ze willen. En dat ze hem gevangen zetten en opsluiten en hem de mond proberen te snoeren. Het is geen geringe zaak als iemand onrechtvaardig 2 jaar lang gevangen gehouden wordt in Caesarea. Het is geen geringe zaak als de apostel der heidenen 2 weken lang in zwaar noodweer op de Middellandse Zee moet zwerven en de dood voor ogen heeft. Kan Paulus nou zeggen dat al die dingen de zaak van het evangelie eerder bevorderd hebben? Is hij misschien het contact met de werkelijkheid een beetje kwijtgeraakt? Loopt hij wat al te gemakkelijk over de moeite en de bezwaren heen? Is hij zo'n optimist? Of zegt hij dat nu zomaar omdat hij de ongerustheid van de Filippenzen wat weg wil nemen, zoals wij dat ook wel eens doen, nietwaar, als we merken dat iemand over ons ongerust is en hij vraagt, hoe gaat het ermee, en gaat het echt wel goed, dat we dan tamelijk luchthartig zeggen, oh ja, het gaat goed hoor, het gaat best hoor, jawel hoor, het gaat goed. Is Paulus zo aan de gang? Nee, absoluut niet. Hij is contact met de werkelijkheid niet kwijtgeraakt, hij is geen luchthartig mens, hij is geen ras optimist die de werkelijkheden niet onder ogen ziet. Hij kan dit zeggen, dat wat hem overkomen is, de zaak van de evangelie eerder bevorderd heeft, maar hij kan het ook bewijzen. En hij doet dat, in de volgende versen. En hij bewijst het naar 2 kanten. Hij laat zien wat hij bedoelt, dat wat hem overkomen is, de zaak van het woord gediend heeft, en dat het evangelie bevorderd heeft. Hij laat dat in de eerste plaats zien door aan te tonen dat dat evangelie voortgang heeft gehad bij de onbekeerden in Rome. En in de tweede plaats laat hij zien dat dat evangelie voortgang gehad heeft bij Gods kinderen in Rome. Leest u maar mee in vers 13. Al zo dat mijn banden in Christus openbaar geworden zijn in het ganse rechthuis en aan alle anderen. Wat bedoelt de apostel? De eerste vraag die we moeten stellen is, wat bedoelt hij met het rechthuis? Is dat het gebouw waarin hij terecht gestaan heeft, waarin zijn zaak onderzocht werd? Ik geloof het niet. Ik geloof dat we het woord rechthuis hier moeten verstaan als een aanduiding van de soldaten van de wacht die hem bewaken. U leest aan het slot van Handelingen 28, waar ons verteld wordt over de aankomst van Paulus in Rome, nadat ze van Malta weer verder gereisd zijn, dat, ik lees u vers 16, Handelingen 28, vers 16, en toen wij te Rome gekomen waren, gaf de hoofdman de gevangenen over aan de overste van het leger. Maar aan Paulus werd toegestaan op zichzelf te wonen met de krijgsknecht die hem bewaarde. En die ene krijgsknecht werd, als hij zoveel uren daar de wacht gehouden had bij Paulus, afgelost door een andere. Zo gaat dat in tegen, niet waar? Als je wacht moet lopen, dan loop je op zo lang wacht tot een bepaalde tijd. En dan word je opgevolgd, dan wordt je taak overgenomen door een ander. Wel nu, die soldaten die samen met elkaar, die vier of die vijf of hoeveel zullen het er geweest zijn, de taak kregen om Paulus te bewaken, dat waren soldaten die eigenlijk dienst deden in het hof van de keizer. Die bij het hof van de Romeinse keizer hoorden. En die waren nu uitgeleend, die hadden nu die speciale opdracht gekregen om deze gevangenen te bewaken. En zij werden genoemd de Pretoriaanse wacht. Wel nu, die worden bedoeld als de apostel hier spreekt over het rechthuis. Ondertussen is u duidelijk dat apostel Paulus weliswaar allerlei privileges had. Hij zat tijdens deze gevangenschap nog niet in een donkere kerker, diep onder de grond, zoals dat later wel het geval geweest is. Maar tijdens deze eerste gevangenschap in Rome had hij het betrekkelijk goed. Het had in ieder geval veel erger kunnen zijn. Hij had bepaalde vrijheden, hij mocht mensen ontvangen, dat doet hij ook. Er zijn mensen die bij hem komen om hem vragen te stellen. Er zijn mensen die bij hem komen om inlichtingen te krijgen. De Joden komen op bezoek bij hem en Paulus spreekt met hen. Maar intussen was er altijd dag en nacht een heidense soldaat bij hem. En Paulus was geen ogenblik alleen. Als Paulus mensen ontving, was een soldaat erbij. Als Paulus alleen was, zonder bezoek, dan was er toch die soldaat. Als Paulus het woord Gods onderzocht, dan was er zo'n soldaat bij. Als Paulus tot de Heere bad, dan was er die soldaat. Als Paulus voorbeden deed voor de gemeenten, waarvan hij wist dat er sommigen in nood waren door vervolging en anderen door dwaling en ketterij en verwarring gebracht waren. Als de apostel, die ergens van zichzelf zegt, voorts overvalt mij dagelijks de zorg voor al de gemeenten. Als de apostel die van zichzelf zegt dat hij voorbeden doet, zo schrijft hij ook in het begin van dit hoofdstuk, het eerste hoofdstuk van de Filippenzenbrief. Als de apostel de noden van de gemeenten op zijn hart draagt, en voor de troon der genade brengt, als hij op zijn knieën valt en als hij zijn hart uitstort voor de Heere, is er altijd die heidense soldaat bij. Dat valt niet mee, gemeente. Om altijd iemand bij je te hebben en nooit echt alleen te kunnen zijn. Nooit je echt voor God te kunnen afzonderen, dat valt niet mee. Zeker niet voor iemand die het geleerd heeft in zijn leven, hoezeer hij contact met de hemel nodig heeft en hoezeer hij een plaatsje in de binnenkamer nodig heeft. Maar ondertussen door het gedrag van de apostel, door de woorden die hij sprak als hij bezoek had, door de gebeden die hij opzond, door zijn hele leven en zijn levensinstelling en zijn levensuitleving. En ik weet ook zeker door wat hij zelf, als er geen bezoek was, met die soldaat, met die soldaten besprak. Wee mij als ik het evangelie niet verkondig, heeft de apostel gezegd. En hij heeft ook bewogenheid gekend met het lot van deze medemensen. En hij heeft ook tot hen gesproken, de woorden van het eeuwig leven. Door alles wat de apostel deed en sprak en niet deed en naliet, was het die soldaten van de Pretoriaanse wacht duidelijk geworden dat deze gevangene geen moordenaar was. Dat deze gevangene geen opstandeling was. Dat deze gevangene geen gevaarlijk mens was. Dat deze gevangene weliswaar gevangen zit. Dat hij wel gebonden is. Maar dat zijn banden, banden in Christus zijn. Zo zegt hij het in vers 13. Ze hebben begrepen dat deze man gevangen zit vanwege zijn diepste geloofsovertuiging. Vanwege zijn geloof in Christus. Vanwege zijn geloof in die enige borg en middelaar. En na verloop van een aantal jaren, want Paulus heeft daar ook weer 2 jaar gezeten, weet heel die Pretoriaanse wacht dat. En niet alleen weten die soldaten het. Paulus zegt al zo dat mijn banden in Christus openbaar geworden zijn in het ganse rechthuis, aan die ganse wacht. En aan alle anderen. Wie zijn dan die anderen? En hoe weten die anderen het dan? Wel, die soldaten konden er niet over zwijgen. Ze hebben er met elkaar over gesproken. En ze konden er verder hun mond ook niet over houden, maar ik zei u, zij behoorden bij het keizerlijk paleis. En ze hebben er ook met andere soldaten en met kennissen en met vrienden en met familieleden of met wie dan ook maar over gesproken. Hoe kwam dat? Dat kwam omdat wat ze in Paulus zagen in hun eigen leven vruchten ging dragen. Dat wat ze in Paulus zagen en hoorden, dat is hen tot zegen geweest. En daardoor konden ze er niet over zwijgen. En daardoor is het gebeurd, het wonderlijke, het... Ja, en wie had kunnen voorspellen dat dat zo gaan zou en dat God dit op het oog had. Daardoor is het gebeurd, gemeente, dat zelfs in het paleis van de Romeinse keizer er gevonden werden die de Heere vreesden. Dankzij de verbreiding van het evangelie eerst door die soldaten die Paulus bewaakten en later nog weer door anderen, weet dat hele keizerlijke paleis ervan dat er een gevangene in Rome zit, wiens banden in Christus zijn. Hoe weet ik dat dat in het keizerlijk paleis bekend geworden is? Leest u maar het slot van de Filippenzenbrief. 1 na laatste vers. Al de heiligen groeten u. En meest die van het huis des keizers zijn. God heeft in zijn onbegrijpelijke en niet na te rekenen wijsheid en voorzienigheid het zo bestuurd dat het evangelie ook in het paleis van de keizer van Rome kwam. En dat zij daar ook leerden buigen voor dat woord van God. Wonderlijke gangen van de voorzienigheid des Heren, nietwaar? Hoe zou het evangelie ooit bij het paleis en in het paleis van de keizer van Rome hebben kunnen komen? Als Paulus naar Rome gereisd was en als hij audientia gevraagd had bij de keizer in Rome, als hij belet gevraagd had, als hij aan de poort aangeklopt had, of als hij bij de wacht van het paleis gekomen was met het verzoek, mag ik alstublieft eens binnen en mag ik eens met jullie en met de hovelingen in het paleis praten, zouden ze hem die gunst bewezen hebben, kunt u denken. Dat was terrein waar de duivel zorgvuldig over waakte. Hij zou het niet toestaan dat het evangelie zou binnendringen in het huis des keizers. Dat was het bolwerk van Satans regime. Maar God weet wegen om binnen te komen. En hij gebruikte de gevangenneming van Paulus voor. De gevangenneming van de apostel. En daarom moet het zo beschikt en zo bestuurd worden dat de apostel zijn vrijheid kwijt is en nooit meer een ogenblik alleen heeft, maar altijd een heiden bij zich moet hebben, opdat zo langs die weg de Heere zich een pad zou weten te banen tot in het huis des keizers, omdat hij de daar ook heeft, die onder het zegel der verkiezing liggen en die ook moeten worden toegebracht. Ziet u dat Paulus gelijk heeft als hij aan de Filippenzen schrijft dat hetgeen met hem gebeurd is meer tot bevordering van het evangelie gekomen is? Hij bewijst dat door erop te wijzen dat dat evangelie voortgang gekregen heeft in het leven van onbekeerden in Rome. Maar hij bewijst het in de tweede plaats door te zeggen dat het evangelie ook voortgang gekregen heeft onder het volk Gods in Rome. Want er was in de stad Rome ook een gemeente. Er waren ook ware christgelovigen in die stad. Die waren er dan wel niet gekomen door middel van de dienst van de apostel. Maar wie er dan wel geweest is, ik weet het niet. Maar de Heere is er met zijn geest in ieder geval geweest. En er zijn er ook in Rome die door het woord gewonnen zijn. Maar die mensen waren nogal te neergeslagen. En dat kunt u begrijpen ook. Want het stond met de zaak van het evangelie niet zo best. Paulus is gevangen. Daar hebben zij ook bericht van gehad. Paulus zit opgesloten. Wat betekent dat? Wat betekent dat voor Paulus? Wat betekent dat voor de kerk des Heren? Zullen nu straks ook andere predikers van het evangelie opgepakt en opgeborgen worden? Breekt er straks een algemene vervolging van hen uit die de naam des Heren belijden? Pakken donkere wolken zich samen over de schapen van Christus kudde? Hebben ze bange, vreselijke tijden in het vooruitzicht? En u kunt begrijpen dat ze met zorg vervuld zijn in Rome, waar ze tenslotte het dichtst bij het vuur zitten. Als de keizer in Rome het in zijn hoofd krijgt om de zaak van Christus neer te slaan, dan zal hij het niet laten. En dan zullen zij een bange tijd moeten doorworstelen. En zo leven ze daar met vragen. En dan komt langzamerhand het bericht ook bij hen, dat de apostel Paulus niet versaagt, maar dat hij waar hij de gelegenheid krijgt en tot wie hij spreken kan, hij de mond niet houdt, maar getuigt van de hoop die in hem is. En het evangelie doorgeeft aan alle die hem bezoeken. En wellicht hebben ze ook van de gemeente Rome gebruik gemaakt van de gelegenheid om Paulus te bezoeken. En toen zijn de ouderlingen, neem maar aan dat die op bezoek geweest zijn, al diep onder de indruk geweest van de geloofsmoed van de apostel. Die zich niet schaamde het evangelie van Jezus Christus, zoals u later aan de Romeinen ook geschreven heeft. Want het is een kracht Gods tot zaligheid voor ieder die gelooft, eerst de Jood en ook de Griek, want de rechtvaardigheid Gods wordt in hetzelfde geopenbaard, uit geloof tot geloof, en vanuit dat geloof heeft de apostel mogen leven en spreken en verkondigen, en dat heeft niet nagelaten diepe indruk te maken, ook op de bevreesde en verontruste heiligen broeders in de Heere, tot die tot de gemeente van Rome behoorden. En toen ze van de geloofsmoed van Paulus hoorden, en toen ze er zelf getuigen van waren, toen is dit gebeurd wat de apostel nu vervolgens schrijft, en dat het meerderdeel der broederen in de Heere door mijn banden vertrouwen gekregen hebbende, overvloediger het woord onbevreesd durven spreken. Ze zouden de neiging gehad hebben om te zwijgen. Want het kon gevaarlijk worden om voor je geloof uit te komen. Paulus zit al gevangen. Wie zal de volgende zijn? Maar in plaats van te zwijgen, hebben ze moed gekregen, moed gegrepen om het woord des te vrijmoediger te spreken. Het voorbeeld van de apostel heeft hen moed en kracht gegeven. Nee, zo zeg ik het verkeerd. De Heere heeft via het voorbeeld van de apostel hen ook in Rome moed en kracht gegeven om onverschrokken en onbevreesd Gode een goede reuk van Christus te zijn. Ze hebben het gezien en nu mogen ze het zelf ook ondervinden dat de Heere hen ondersteunt. Hebben ze dan zoveel moed van zichzelf wel? Nee, waar zou hun moed en hoop gebleven zijn als God niet voor hen zorgde? En als de Heere zijn werk niet alleen begon, maar ook afmaakte? En ze zien het in Paulus en ze mogen moed grijpen en zo zelf ook ondersteund worden. De Heere geeft moed en krachten aan hen die hopend op hen, op hem wachten. En met die gegevens mag de apostel de ongeruste Filippenzen ook bemoedigen en zeggen: Filippenzen, mijn zeer geliefde en gewenste broeders, maakt u niet ongerust. Wees niet bevreesd dat de zaak des Heren schade leidt, dat het evangelie tot zwijgen gebracht wordt, want en onder de onbekeerden in Rome en onder Gods volk in Rome gaat het werk door. Gaat het evangelie voort. Ik ben wel gebonden, maar het woord Gods is niet gebonden. En daarom, waarom zou het bevreesd zijn? En dat is naar mijn gedachte een eerlijke uitleg van de woorden van onze tekst in de versen 14, 12 tot en met 14 van Filippenzen 1. Maar het is alleen een uitleg. Ik heb hier en daar al wel een kleine aanwijzing gegeven van in welke lijn onze toepassing zou moeten gaan. Maar het is toch nodig en nuttig om afzonderlijk te proberen te verstaan wat deze woorden, wat dit stukje geschiedenis, biografie van Paulus' eigen leven en van de gang van het woord van God in en door de apostel ons vandaag te zeggen heeft. En dan zijn er een aantal dingen die we nog eens een keer even wat nader onder de aandacht willen krijgen en die we speciaal in de toepassing op het gehoorde onszelf voor de aandacht willen plaatsen. In de eerste plaats dit: het geheim van een waarachtig christelijk leven ligt hierin dat leven op God en op het evangelie gericht is. Dat is misschien wat ingewikkeld gezegd, maar ik hoop het u duidelijk te maken. Een waarachtig christelijk leven, het geheim daarvan ligt hierin dat leven op God en op het woord van God gericht is. Leest u nog maar even mee als u wilt in vers 12. En ik wil dat gij weet, broeders, dat hetgeen aan mij geschied is. Daar heeft Paulus het over die dingen die met hem gebeurd zijn. Over zijn gevangenneming en dat, alles wat er in dat alles begrepen is. Hetgeen aan mij geschied is, een schipbreuk enzovoort. En als de apostel dat gezegd heeft, de dingen die met mij gebeurd zijn, dan houdt hij eigenlijk terstond ook weer over zichzelf op. Dan gaat hij daar niet over door, dan maakt hij daar niet een heel verhaal van. Dan schrijft hij daar niet een paar bladzijden over om te vertellen, dit heb ik meegemaakt en toen is het zo gegaan en toen ging dat zo en toen kwam ik daar en toen gebeurde dat en toen heb ik die moeite meegemaakt. Nee, dan vat hij het heel kort even samen om dan in één keer over zichzelf te zwijgen en te gaan spreken waarover? Over het evangelie. Over Gods evangelie. En alles wat er in zijn leven gebeurd is, staat voor de apostel allemaal op een ondergeschikte plaats. Want zijn leven met al de wederwaardigheden daarin, en dat waren toch zomaar niet een paar kleinigheidjes, gevangenneming, verhoor, onrecht, schipbreuk, maar al die dingen die in zijn leven plaatsvonden, die waren ondergeschikt. Waarom? Omdat wat het evangelie meemaakt en wat het woord doet voor de apostel het belangrijkste en voornaamste geworden is. Zijn leven heeft alleen maar betekenis voor zover het in dienst mag staan van de voortgang van het koninkrijk Gods. En daarin ligt het leven van de apostel getypeerd als een waarachtig christelijk leven. Paulus heeft, als ik het zo mag zeggen, in zijn leven een centrum gekregen. Elk mens heeft dat trouwens. Maar Paulus heeft een ander centrum, een andere kern, een ander middelpunt gekregen dan voor zijn bekering. Wat is het middelpunt, wat is de kern, wat is het centrum van Paulus' leven geworden? Niet meer zijn eigen ik. Zelfs niet meer zijn vrome ik. Maar het centrum van zijn leven, het middelpunt van zijn leven is geworden God, Christus. Hij zegt het in ditzelfde hoofdstuk. Even verderop, het leven is mij Christus. En daarom ook het woord van Christus en het werk van Christus. En de zaak van Christus. En dat blijkt uit de woorden van onze tekst ook. Als hij zijn eigen leven beziet en daar wat van vertelt aan de Filippenzen, dan doet hij niet dit. Dat hij aan de Filippenzen een uitvoerig verslag geeft van al die dingen die zij zo uit de verte gehoord hebben en waar ze misschien het rechte allemaal nog niet zo van begrepen hebben. En ze zullen best willen weten hoe dat nou gegaan is met die schipbreuk. Want ja, ze stelt het belang in Paulus en in zijn wederwaardigheden. Maar Paulus gebruikt geen papier en inkt om te vertellen wat hem allemaal overkomen is. Is dat dan niet zo belangrijk? Nee, zo belangrijk is dat niet wat een mens meemaakt. Paulus gebruikt pen en inkt en papier om te vertellen wat het woord van God doet in Rome. En dat geheim dat een mens God en Christus en het evangelie als het centrum van zijn leven heeft, dat geheim, dat kent een onwedergeboren mens absoluut niet. Dit is totaal vreemd in het leven van hem of haar waar geen genade is. Zo'n mens heeft ook wel een centrum, een middelpunt, maar dat is een ik-gericht leven. Daar staan we zelf in het middelpunt. Wij met onze begeerten en met onze wensen en met onze verlangens en met onze wederwaardigheden. En dat kan goddeloos, en dat is bij velen goddeloos. En dat kan ook vroom, eigengerechtig, en dat is bij verschillende vroom en eigengerechtig, maar toch goddeloos. Want zolang we zelf in het middelpunt staan, beantwoorden we niet aan de roeping die we met onze schepping uit de handen van onze formeerder meekregen. Ons leven is er niet om voor onszelf geleefd te worden. Ons leven is er niet om met al onze wederwaardigheden en al onze gebeurtenissen zelf in het middelpunt te staan. Maar ons leven is er om aan de Heere gewijd te zijn. Aan de dienst des Heeren te zijn toegewijd. Dat is de hoogste vervulling van de wet immers. God liefhebben boven alles. Met heel ons hart en heel ons verstand en al onze krachten. Op hem gericht leven. Dat is het doel van ons leven. Maar dat is een doel dat we door de zonde gemist hebben. En daarom zei ik, zolang we onwedergeboren zijn, verstaan we van die gezindheid die er bij de apostel was, Niets en is er in ons leven van die gezindheid niets te bespeuren. We hebben daarom in de eerste plaats nodig dat vernieuwende, dat hartsveranderende werk van de Heilige Geest. Zo is de Paulus ook gegaan. Hij heeft nooit echt uit de grond van zijn hart gevraagd, Heere, wat wilt gij dat ik doen zal? Totdat God hem te sterk werd. En totdat de Heere hem aan het eind bracht met zichzelf, of met zijn eigen gerechtigheid. En toen de apostel een arm en een ellendig mens was. Toen ging zijn leven die wending nemen. Die plaats die altijd ingenomen was door zichzelf. Door zijn eigen ik, met al de vroomheid waarmee hij het omkleedde. Dat die plaats leeg gemaakt werd. En de Heere ervoor in de plaats kwam. Heere, wat wilt gij dat ik doen zal? En gemeente, vergaat u maar na in het woord van God. Dat is altijd weer, of het nou zo gezegd wordt of niet zo gezegd wordt. Maar dat is steeds weer de bedoeling. Ons te leren dat het geheim van een waarachtig christelijk leven dit is, dat het op God gericht is. En op Christus en op het woord en op het evangelie. En is dat dan zo in het leven van Gods kinderen? Is dat dan zo, zoals bij Paulus, bij alle die de Heere vrezen? In beginsel wel. Al zullen ze zelf moeten erkennen en beleiden dat er vaak heel veel weer aan ontbreekt. En dat is helaas inderdaad de werkelijkheid. Want ook al weten we beter en al hebben we betere tijden gekend, dan nog is het menigmaal zo dat de Heere toch niet de eerste plaats inneemt, maar dat we er zelf weer tussenin zitten. En als het goed is, gemeente, dan zullen we dat met smart voor het aangezicht van de Heere belijden. Dan hebben we elke dag weer reden om voor hem te buigen met schuldbelijdenis. Niet omdat we zo gruwelijk gehoereerd hebben of omdat we op een andere manier tegen een van Gods geboden zo gruwelijk zijn ingegaan. Nee, in dat opzicht kan het allemaal nog wel netjes en fatsoenlijk blijven. En kan het naar de buitenkant allemaal nog wel heel goed in orde zijn. Maar als we gaan ontdekken en met smart de ontdekking gaan doen dat God niet die plaats heeft in ons leven die hij zou moeten hebben. En dat woord niet die plaats heeft dat het zou moeten hebben. Die plaats die het verdient. Maar dat we toch weer zo menigmaal om onszelf cirkelen. En om onze eigen wederwaardigheden en onze eigen ondervindingen. Dan zullen we met smart beleiden, Heere. Ik heb u niet lief gehad met heel mijn verstand. En ik heb u niet gediend met heel mijn hart. En ik heb u niet gehoorzaamd met al mijn krachten. En daarom alleen al sta ik schuldig aan al uw geboden. Want hoe vaak gebeurt het niet dat we wel onze eigen wederwaardigheden voorop plaatsen. Paulus deed dat niet. Hij spreekt er eigenlijk niet eens over. Terwijl hij best wat had kunnen vertellen. Maar als de Heer in ons leven een weg van beproeving gaat. En als wij opgesloten zouden worden en onrechtvaardig behandeld worden. En als onze zaak niet eens eerlijk zou worden behandeld. Als wij moeite en zorgen en moeite vermenigvuldigd krijgen. Hoe reageren we dan? Zeggen we dan met de apostel. Oh, als de zaak van de evangelie maar voort mag gaan. Wat betekent mijn leven dan? Wel nee, maar dan komen wij in opstand als God het niet verhoeft. En dan komen we met klachten en met aanklachten. En dan heeft de Heere het in onze berekening verkeerd gedaan. Waar of niet? Waar of niet? Als wij gevangen genomen zouden zitten, opgesloten, weggehaald uit onze werkkring, uit ons gezin, uit het werk, uit de omgeving die ons lief is, als we onrechtvaardig behandeld zouden zijn, wat zouden wij geschreven hebben als iemand zich met ons in verbinding stelde en als zij naar onze situatie informeerde. We zouden geschreven hebben, zou jij misschien alles in het werk kunnen stellen om ons hier uit die gevangenis te krijgen? Of niet? We zouden geprobeerd hebben om wat we dan ook in het werk konden stellen te doen om uit die situatie te geraken. Maar Paulus zegt, ach, wat geeft het als ik hier zit? En als er elke dag en elke nacht de Romeinse soldaat bij mij zit en ik geen ogenblik alleen ben, ik mijn binnenkamer niet meer op kan zoeken of er is een heiden bij mij. Wat geeft het als ik weten en ondervinden mag dat de dingen die met mij gebeurd zijn meer tot bevordering van het evangelie gekomen zijn. Een waarachtig christelijk leven is op God gericht, op de Heere Jezus, op het evangelie. En dan een tweede wat ons in deze tekst nog een keer bijzonder aan moet spreken, is dat de zaak van het evangelie onverwoestbaar is. De zaak van het evangelie is onverwoestbaar. Hoe komt dat? Omdat de Heere er zelf achter staat. Dat verkondigen van het evangelie, was dat Paulus' zaak? Stond of viel de dienst van het woord met de apostel? Nee. Waarom niet? Omdat dat maar een instrument is. Wie staat er achter de verkondiging van het evangelie? Wie heeft opdracht gegeven? Gaat dan heen in de gehele wereld en predikt het evangelie. De Heere Jezus. Het is zijn zaak. En met die zaak dan schade als Paulus gevangen genomen wordt? Wel nee, want hij staat er toch nog achter. Met die zaak dan schade als Jacobus onthoofd wordt? Als Paulus straks in een donkere kerker opgesloten wordt? Als hij onthoofd wordt en als Petrus gekruisigd wordt? En als er een vervolging uitbreekt over de hele christelijke kerk? En als Johannes op Patmos verbannen wordt? En als er vele slachtoffers vallen en als de christenen in de tuin van Nero als fakkels worden aangestoken om de nachtfeesten van die tiran te verlichten, leidt de zaak van Christus daarmee schade? Nee, want hij staat erachter en de zaak van het evangelie is onverwoestbaar, ook al zou de ganse helmacht zich er tegen te weerstellen. En er zijn al heel wat pogingen gedaan. Niet alleen om de mond van de apostel te stoppen. Maar om de mond van al zijn dienstknechten te stoppen. En heel wat pogingen gedaan om het woord van God uit te roeien. En de zaak van Christus te vernietigen. En toch is het niet gelukt. En het zal niet gelukken. Want hij die gezegd heeft de poorten der hel zullen mijn gemeente niet overweldigen. Hij staat er tot op de dag van zijn wederkomst achter. En de Vader staat erachter. Wat heeft de Vader tot de Zoon gezegd? Eis van mij. En ik zal u geven de heidenen tot uw erfdeel en de einden der aarde tot uw bezitting. En als Christus, als de verhoogde zaligmaker dat van zijn Vader vraagt, dan zal zijn Vader zijn bede geven. Dan krijgt hij zelfs de einden der aarde tot zijn bezitting. Gemeente, wat een troost is dat. Wat een troost is dat als de kerk door de diepte van de vervolging en de verdrukking heen moet. Wat een troost en een bemoediging is dat als de kerk leeft in een periode waarin de zaak van het evangelie afbreuk gedaan wordt. En waarin de zaak van de kerk afkalft. En waarin er afval is en kerkverlating in ongekende grootte. Wat een bemoediging is dat, dat de poorten der hel ook nu in deze tijd, en zelfs in de tijd waarin de antichrist komen zal, en waarin hij met ongekende felheid uit zal halen tegen degene die de Heere vrezen. Wat een bemoediging is dat, dat dan zelfs ook dan de zaak van koning Jezus onverwoestbaar is. En dat het getal van hen die de Heere vrezen niet verminderd zal worden. Maar wat kan klein lijken. Dat was in de dagen van Elia ook zo. En Elia in moedeloosheid zei: Heer, ik ben er maar alleen nog. En de Heere zei: nee Elia, dat is niet waar. Er zijn er nog 7000. En dat is nog een heel getal. Vergeleken op het grote geheel van Israël is niet veel. Maar vergeleken bij de rekening van Elia is nog een heel getal. 7000 die de knie voor Baal niet gebogen hebben en wier mond Baals beeld niet gekust hebben. En je kan in moedeloosheid wel eens zeggen: Heere, waar moet het naartoe? Je kan die moedeloosheid ook in onze tijd wel eens zeggen, Heere, waar moet het met ons en met ons nageslacht naartoe als het zo doorgaat? En als de goddeloosheid meer en meer om zich heen grijpt en als dit gewezen eiland ook niet zal kunnen ontkomen aan de storm van verwereldlijking en afval. En als ook onder ons de vos der duisternis zijn overwinningen zal gaan behalen. Maar dan nog blijft staan. Ik zal al mijn welbehagen doen. Mijn raad zal bestaan. Daarom, Paulus zit gevangen, maar hij gebruikt elke gelegenheid om een heidense soldaat, om wie dan ook aan te spreken. Zoek toch de Heere terwijl hij te vinden is. Om hem te verkondigen de gerechtigheid die in Christus is in het heil voor zondaren. En het heeft zin om daarmee verder te gaan. Want zolang de Heere achter zijn eigen werk staat, en dat blijft hij doen. En zolang de Vader blijft zeggen tot de Zoon, eis van mij en ik zal de heidenen geven tot uw bezitting. Zolang worden er nog zondaren bekeerd, gelooft u niet? Zolang worden er nog mensen als vuurbranden uit het vuur gerukt. Zolang heeft het nog zin om te spreken en om te preken. Zolang heeft het nog zin om voor te gaan in de dienst van het evangelie. Want de zaad van het evangelie is echt onverwoestbaar. Satan en al zijn woeden ten spijt. Maar daarbij, en dat is er nou mee verbonden, in zijn voorzienigheid werkt de Heere wel vaak op wonderlijke manieren. Natuurlijk, de Heere bestuurt al die dingen. Paulus' gevangenneming in Caesarea en het feit dat hij in Rome komt en het feit dat daar die soldaten van die Pretoriaanse wacht zijn en al die dingen meer. En alle schepselen zijn in zijn hand gewillig en ze doen wat hij wil. En nu zit Paulus daar en je kan zeggen, nou is het voorbij. De man kan geen werk meer doen, hij kan geen gemeente meer stichten. Kan nog erger, dat is waar, straks kan hij helemaal niets meer. Maar voorlopig is hij van al zijn vrijheid beroofd en hij kan Korinthe niet bezoeken en hij kan Filippi niet bezoeken. En hij weet dat ze daar ongerust zijn en hij weet dat er ketterijen zijn en dat er valse leringen verkondigd worden. En hij kan eigenlijk weinig of niets meer doen om de zaak van het evangelie te bevorderen. Jawel, maar de Heere kan ook een keten van de apostel Paulus gebruiken om de banden van die Romeinse soldaten los te maken. En zo kan de Heere ook binnenkomen in het keizerlijk paleis. En zo kan de Heere ze daar ook, door dat eenvoudige getuigenis van zo'n pas bekeerde soldaat, zo kan de Heere in de hofhouding van Caesar er ook een in het hart treffen. Zodat de apostel later kan schrijven, al de heiligen groeten u. Meest die heiligen in die alleronheiligste omgeving van het huis des keizers. In zijn voorzienige wijsheid en in zijn wijze voorzienigheid weet God wat hij doet. En moeten alle dingen meewerken ten goede. Zijn er nou geen raadsels? Ik zeg niet dat Paulus nooit eens raadsels gehad heeft. Ik zeg niet dat Paulus het altijd, 2 jaar lang altijd vanuit dit perspectief bekeken heeft. Het was een mens van gelijke beweging als wij. En de apostel Paulus heeft ook inzinkingen gehad. Nou laten we daar niet over hebben, want we weten het ook uit de schrift niet met zoveel gegevens, dat de apostel daar in zijn eigen gehuurde woning ook momenten van inzinking gehad heeft. Ik neem een ander voorbeeld uit de Bijbel, Jozef. Hij had beloften van de Heere gekregen, u weet wel via die dromen. En die dromen, die beloften bewaarde hij als een schat in zijn ziel. Maar het leek er niet op dat ze vervuld zouden worden. In plaats van vervulling van die dromen, wordt hij aan Midianitische kooplui meegegeven en komt hij op de slavenmarkt in Egypte terecht en komt hij in het huis van Potifar. En in het uur van de verleiding, van de verzoeking, mag hij in de kracht des Heeren staande blijven? Zou ik zo groot kwaad doen en zondigen tegen God? En ik weet wel, in die tijd was de 19e psalm nog niet geschreven. Maar de waarheid die in de 19e psalm vervattings bestond ook toen al, welke waarheid, in het onderhouden van Gods geboden is groot loon. Dat was in Jozefs dagen ook waar, in het onderhouden van Gods geboden is groot loon. En Jozef kreeg kracht en moed van de Heere om de geboden des Heeren te onderhouden toen hij dat zei op dat zondige voorstel van de vrouw van Potifar. Zal ik zo'n groot kwaad doen en zondigen tegen God? En wat was zijn loon? Gevangenschap. Dan komt de mens toch met God en met zijn woord in de knoop. Dan weet de mens toch ook niet meer wat hij geloven of niet geloven moet. Dan gaat de mens toch denken, zouden zijn beloftenissen immer haar vervulling missen. En toen gloorde er een ster. En toen kwam Jozef in aanraking met schenker en bakker. En hij wist dat de Heere hem inderdaad gebruikte. Want de Heere verlichtte zijn verstand. En hij zag de betekenis van die dromen. En het gebeurde precies zoals hij uitgelegd had. De schenker werd vrijgelaten en de bakker werd opgehangen. En Jozef sprak met die schenker af dat hij hem gedenken zou voor het aangezicht van de koning van Egypte. En vandaag krijgt Jozef geen bericht en hij hoopt dat er morgen misschien een van het paleis van Farao komt. Maar morgen gaat voorbij en er is nog niemand gekomen, want de schenker vergat hem in het onderhouden van die is groot loon. En zo wordt hij bestreden en zo wordt hij aangevochten. De gangen van Gods voorzienigheid zijn vaak zulke ondoorzichtige gangen. De weg die de Heere met de mens gaat is vaak een weg vol raadselen. Zou de Heere er zelfs wel van af weten? Als mijn pad door de diepte gaat, als ik van vrijheid beroofd word, als ik vader nooit meer terug zal zien, als ik alles kwijt ben, zou God zijn genade vergeten, nooit meer van ontferming weten. Heeft hij zijn barmhartigheid door zijn gramschap afgesneden? Wie leeft er in zulke omstandigheden wellicht? Wiens weg gaat door de diepte? Wie ondervindt het alsof de Heere van hem niet afweet? En alsof elk gebed wat hij opzendt, als het ware vleugellam weer in zijn boezem terugkeert? Wie ondervindt het alsof de Heer op zijn hoogst een ongeïnteresseerde toeschouwer naast zijn levenspad is, die van al onze worstelingen en van al onze strijd en van al onze moeite nauwelijks kennis neemt en in ieder geval niet laat merken dat hij van ons weet en dat hij onze noden en ellenden kent? Als de rede des Heeren hem doorlouterd had, zo staat het van Jozef geschreven. De rede des Heeren heeft hem doorlouterd. Toen heeft hij het begrepen. Later mag hij het ook zeggen tegen zijn broers. Gij liede wel, gij hebt het ten kwade gedacht. Maar God heeft het ten goede gedacht. Wat ik doe, verstaat ge nu niet, zegt de Heere tegen Petrus. Maar ge zult het na deze verstaan. Maar terwijl je erin zit, en zo zal Paulus ongetwijfeld ook wel eens vergaan zijn, terwijl je erin zit, weet je er ook geen weg meer mee. En moet God zelf opnieuw licht over zijn weg geven. En moet God zelf met de vertroostingen van zijn woord in de ziel afdalen. En moet de Heere licht schenken in onze duisternis, want anders lopen we er toch helemaal mee vast. Moet de Heere toch die innerlijke overtuiging werken. Zijn oog slaat mij, ook al is er een Romeinse soldaat vlak naast me dag en nacht. Zijn oog slaat mij in liefde gade. Hij wil mij heil bereiden, mij in een vesting leiden. En dan moet de Heere zelf de licht overgeven, dat alle dingen in het leven van hen die hem vrezen, moeten medewerken ten goede. Voor wie mag dit tot vertroosting gezegd worden? Houd dan nog vol, ook al gaat u weg door de diepte. En al wordt u besprongen en aangevochten van alle kanten. Houd in uw weg het oog op God gericht. Hij zal welhaast het heil doen dagen. En tenslotte, uit deze tekst leren we ook nog dit, dat een voorbeeldig christelijk leven niet nalaat vruchten dragen. Een christelijk leven waar een voorbeeld van uitgaat, dat laat niet na gemeente vruchten te dragen. Ik denk nog even aan het woord in vers 14, dat door Paulus' banden, zo staat het er, vertrouwen gekregen heeft, door mijn banden heeft het meerder deel van de broeders in de Heere vertrouwen gekregen om overvloediger het woord onbevreesd te durven spreken. Ze hebben Paulus gezien. Ze hebben hem in gevangenschap gadegeslagen. En ze hebben geruchten over hem gehoord. Ze hebben over hem horen vertellen. En dat voorbeeld, dat voorbeeld van hoe hij zich gedroeg, ondanks zijn banden, dat heeft niet nagelaten vruchten af te werpen onder de anderen in Rome. Wat heeft Paulus er toen voor gedaan? Heeft hij die gemeente bij elkaar geroepen? Heeft hij gezegd, nou moeten jullie eens nodig een evangelisatiecommissie gaan oprichten. En dan moet je een voorzitter benoemen en een secretaris. En dan moet je goede lectuur aanschaffen. En dan moeten jullie erop uitgaan. En dan moeten jullie bezinningsvergaderingen houden. Paulus dat gedaan? Kom dat zij daarin de gemeente van Rome onbevreesd het woord gingen spreken. Dat ze instructies gekregen hadden van een deskundige. Paulus heeft alleen maar een voorbeeld nagelaten. Ik zeg niet dat een evangelisatiecommissie niet nodig is. Ik zeg niet dat we ons niet moeten verdiepen in de vraag hoe we het evangelie moeten brengen in de tijd waarin wij leven. Maar ik zeg alleen dat als het dat alleen is, we er weinig mee opschieten. Het gaat om het voorbeeld. Het gaat om een leven dat welsprekend moet zijn. En dat draagt vrucht. Al onze woorden, die helpen zoveel niet. Zeker niet als ons leven er niet mee in overeenstemming is. Dat is in ons gezin waar, ouders. Je kunt het nog zo goed en nog zo ernstig en nog zo welmenend tegen je kinderen zeggen, maar als uw eigen leven er geen blijk van geeft dat het u echt voor Gods aangezicht ernst is, dan helpen die woorden niet zoveel. Dat is op ons werk waar, dat is in de kerk zo, ons leven zal er wat van uitgaan op onze kinderen, op wie dan ook. Ons leven dient een leven te zijn waarin de kracht van de genade des Heren openbaar komt. Hoe zou het komen dat de wereld zo'n vaste, sterke greep heeft op vele jonge mensen? Wat staat er thuis tegenover? Een negatief verbod. In vele gevallen is het meer niet dan dat. Staat er tegenover. Vanuit de beleving en de ondervinding. Zodat de kinderen dat kunnen controleren bij vader en moeder. Kom, ga met ons. En doe als wij. Zien onze jonge mensen nog voorbeelden? Horen onze jonge mensen nog spreken van de wegen des Heren, van wat God voor een zondaar is en wat hij in een zondaar doet? En gaat er zo vanuit ouderen, gaat er zo wat van uit? Is onze belijdenis ook beleving? Daar zit het probleem. In de preekstoel. In de kerkbank. Maar u zegt, hoe kon Paulus zo leven? Wel, laat ik de laatste vraag nog even beantwoorden. Paulus kon zo leven. omdat hij een krachtbron had leren kennen. Ik heb u de woorden al aangehaald uit vers 21. Het leven is mij Christus. Een krachtbron niet in zichzelf, niet in zijn eigen werken, niet in zijn eigen inspanning, maar een krachtbron buiten zichzelf. Hij heeft de Heere tot zijn deel gekregen. Christus Jezus was het leven van zijn leven geworden. En tot hem mocht hij uitgaan, uit hem mocht hij bediend worden. O, ik weet het, gemeente, de heilige roeping die de Heer op zijn volk legt, kan alleen vervuld worden. Kan alleen nagekomen worden als wij in eigen armoede steeds maar weer naar die bron, naar die fontein van het leven buiten ons leren vluchten. En als we met lege handen maar mogen komen bij die God van zaligheden, om uit hem bediend te worden. Om zo tot hem uit te gaan. Om zo door zijn geest vervuld te worden. En om zo door zijn geest gelijkvormig gemaakt te worden aan het beeld van Christus, zodat Christus, net als bij Paulus, gestalte ging krijgen. En zodat de bewogenheid van Christus in Paulus woorden en daden doorsprak en doorklonk. Om zo, ook in de omstandigheden waarin de Heere zijn volk dan leidt, Gode, een goede reuk van Christus te zijn. Amen.